Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Dit keer kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks Redacteur aan tafel, waarin een journalist vertelt over een onderwerp waarin hij of zij zich heeft verdiept. De gast is Bart Kiers, die al vanaf het begin de ontwikkelingen rond de concentratie van de kinderhartchirurgie volgt. Afgelopen week veegde de rechter het besluit van VWS hierover van tafel. Wat betekent dat voor andere concentraties van zorg? En hoe moet het nu verder met de kinderhartchirurgie? Daarover gaat hij in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma.
Bart, welkom hier in de podcaststudio. Afgelopen donderdag 11 januari deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de versnelde bodemprocedure rond de kinderhartchirurgie. Kan jij even voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken van oh, waar ging het ook alweer over? Kan je even neerzetten waar ging die rechtszaak om?
Die gingen over het besluit van minister Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren van 4 naar 2 centra. Hij wilde de vergunning behouden voor Rotterdam en voor Groningen. En dat zou betekenen dat Leiden en Utrecht dicht moesten. En Leiden, dat is dan een KAHAL, dat is het samenwerkingsverband tussen Leiden en Amsterdam. Dus in de rechtbank stonden KAHAL en Utrecht tegenover de minister om dat besluit aan te vechten.
Ja, en in een eerder stadium leek het nog erop dat het Rotterdam en Utrecht waren die de kinderhartchirurgie zouden krijgen. Daar was al veel rumoer over. Vervolgens heeft nu oud-minister Kuipers gezegd het gaat uiteindelijk naar Rotterdam en naar Groningen. En daar was de rechtszaak over.
Daar was de rechtszaak over.
Ja, en de uitspraak van die rechtszaak is eigenlijk dat de procedure niet goed is gegaan. En dat het allemaal opnieuw moet, hè?
Hij vernietigt het besluit. En het is aan de minister om te bepalen wat er moet gebeuren nu. Het is natuurlijk niet gezegd dat hij opnieuw die hele procedure moet doen. Maar er is een nieuwe situatie ontstaan. Ministerie heeft 6 weken de tijd om in beroep te gaan. Dus dat is ook nog een optie. Dus het is nu even de vraag. Maar het besluit wat minister Kuipers wilde, concentreren naar Rotterdam en Groningen, dat gaat niet door.
Ja, dat besluit is vernietigd.
Dat is vernietigd.
Wat zegt die uitspraak?
Nou, het is voor Kuipers, die hier heel sterk op ingezet heeft, is het een blamage, kun je wel gewoon stellen. En voor de IGJ ook, want die heeft ook steeds hierop op ingezet. En de minister zegt dat niet zorgvuldig is gedaan. Toch staat het ministerie staat niet helemaal met lege handen. Want de rechter zegt namelijk ook dat de wet bijzondere medische verrichtingen, op basis waarvan de minister die vergunningen mag intrekken, dat die de minister heel veel beleidsvrijheid geeft. De minister mag dat doen. En dat is gewoon winst voor het ministerie.
Maar help me dan even. Als de wet bijzondere medische verrichtingen dit allemaal toestaat en zoveel vrijheid geeft aan de minister, waarom is dit besluit dan toch vernietigd?
Nou, hij mag dit doen, maar hij moet het wel op een evenwichtige en zorgvuldige manier doen. En dat is niet gebeurd. Met name ten aanzien van de volumenormen. En dat speelde vooral rond de neonaten. Dat zijn de kinderen die jonger zijn, de vroeggeborenen, jonger dan 30 dagen. Daar zei de IGJ en de minister, die zeiden ervan, de volumenorm die ligt op 60. En er was direct is daar bezwaar aangetekend door de kinderhartchirurg uit Groningen. Want het was op basis van zijn onderzoek, wat hij samen had gedaan met een aantal andere internationale experts. En hij zei, mijn onderzoek is verkeerd geïnterpreteerd. De ondergrens is 40. En bij 60 kun je stellen dat er geen significante verbeteringen meer zijn. En daar kwam afgelopen zomer 2023 kwam er nog Amerikaans onderzoek bij. En ja, dat is heel belangrijk maatgevend onderzoek eigenlijk. En die kwamen uit op 50. En dat hele besluit van minister Kuipers, en dat was eigenlijk door zijn voorganger al in elkaar gezet, die zeiden van er zijn maximaal 180 opera van dat soort operaties per jaar dat aantal verwachten zij dat dat zou dalen, dan kun je dus met 3 centra kom je niet uit. Dus voor wil je echt, want dan krijg je altijd gedoe over of 1 centrum dat die norm niet haalt.
Ja, dan zou je bijna moeten gaan zeggen, oh, dat centrum heeft nog wat nodig, laten we er nu maar een paar die kant op sturen. En dat kan je natuurlijk ook niet willen.
Ja, maar als je onder de 180 komt, dan werkt dat niet. Dus vandaar dat Kuipers zei van nee, en de IGJ, we moeten, wil je een robuuste, duurzame oplossing hebben, dan moet je naar 2 gaan. En de rechter zegt nu dus dat die norm 60 niet goed is onderbouwd.
Oké, nou dat is. Maar dit had Kuipers dan toch ook kunnen weten?
Dat had hij kunnen weten, dat had de IGJ kunnen weten. Maar ze zijn eigenlijk, en dat is wel. Ze hebben daaraan vastgehouden. En omdat de commissie Bartels van Hart Experts daarin stond dat. Dus, en zij hebben dus toen gezegd van nou, er is consensus over in het veld dat die norm 60 moet zijn. Wij bepalen dat. Maar toen er dus tegengas kwam, daar zegt de rechter van, daar had je naar moeten luisteren en dan had je op zijn minst opnieuw dat moeten onderzoeken hoe dat nou echt zit. Dat had je moeten wegen, terwijl VWS en IGJ hebben dat steeds van tafel geschoven.
Kan je nou eigenlijk stellen dat, dat Kuipers zijn dadendrang te groot was? Hij wilde gewoon te snel?
Ja, het is natuurlijk moeilijk te kijken wat de motieven van Kuipers precies waren. Hij was natuurlijk ook in de voorgeschiedenis betrokken. Toen wilde hij naar 3 eigenlijk. Hij is toen teruggefloten door zijn eigen artsen. En dat hebben wij in onderzoek kunnen vaststellen. Hij denderde door en je kunt wel van een soort tunnelvisie spreken. Ja.
Even terug naar de uitspraak. Heeft de rechter ook nog iets gezegd over de specifieke locaties? Waar nu voor is gekozen voor, of waar juist nu niet voor is gekozen?
Nou, er is namelijk nog een tweede aspect wat de rechter zei, wat Kuipers niet goed heeft gedaan. Dat is namelijk het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat heeft hij naar zich neergelegd eigenlijk. En dat advies, dat brengt dus in kaart wat de gevolgen zijn als je het ergens sluit. En bijvoorbeeld, de rechter zegt expliciet dat sluiting in Groningen, dat dat echt grote gevolgen heeft. En dat je dat dus niet zomaar kunt doen. En dat je daar echt je als minister rekenschap van moet geven. Van als dat daar dicht gaat, wat moet er dan gebeuren? En wat moet hij zelf doen om te zorgen dat dat geen schadelijke gevolgen heeft? En je kunt dus. In dat NZA-rapport staat ook dat het hele grote gevolgen heeft voor Leiden, waar de kinder-IC dan dicht moet. En dan zie je dus dat.
Je hebt het hier eigenlijk over het zogeheten cascade-effect.
Ja, want dan worden dus ook andere patiënten die hier helemaal niets mee te maken hebben, die worden de dupe van de concentratie van een heel klein aantal patiënten. Dus je trekt een het stort als een kaartenhuis in elkaar eigenlijk. En de rechter zegt dus, daar had de minister beter rekenschap van moeten geven.
Hoe kan je nou deze uitspraak concluderen? Wat, als je er nou in 2 zinnen wat van zou mogen zeggen, wat is dit voor uitspraak?
2 zinnen is wel heel weinig, Simon.
Dan gebruik je er 3.
Nou, kijk, dan ga je ook kijken dat het zorgvuldig moet. Het ministerie, de minister, moet heel zorgvuldig bij die volumenormen te werk gaan. En het kan dus ook niet zo zijn dat, zoals dat nu is gebeurd bij het integraal zorgakkoord, van laten we de norm maar op 50 stellen. Dat houdt geen stand bij de rechter. Die norm die moet door de wetenschappelijke beroepsvereniging heel nauwkeurig onderbouwd worden. Dat is echt belangrijk. En als het om de uitvoering gaat, dan moet de minister dus ook heel goed kijken wat de gevolgen zijn en daar rekening mee houden. Dan moeten ze beleid voor maken. Je kunt niet achterover gaan hangen zoals Kuipers deed van nou, en nu is het de taak van het veld om dan de problemen op te gaan lossen die er staan. Een ander aspect trouwens, wat de rechter ook zei, dat de minister niet goed heeft gekeken naar de haalbaarheid van het besluit. Zo was dus, het plan was, zo zijn er in hele grote twijfels of het UMCG in 2,5 jaar wel kan voldoen aan al die eisen. En met name ook of ze daar wel voldoende IC-verpleegkundigen kunnen hebben. En tijdens de zitting op 30 november, toen vroeg de rechter er ook naar van hoe moet die verdeling nou zijn tussen Rotterdam en Groningen. Want in het NZA-rapport gaat er vanuit dat dan het grootste deel naar Rotterdam gaat. Maar tijdens die zitting zei de landsadvocaat, nee, dat moet 50-50 worden. Ja, dan is de opgave, en dat zei minister Kuipers trouwens ook vaak, dan is de opgave voor Groningen enorm. En dat, ja, dat, daar zijn dus twijfels over of dat wel haalbaar is.
Ja, dus eigenlijk is het gewoon niet een hele zorgvuldige procedure geweest. En is er een voorbarig besluit genomen. En dat wordt nu van tafel geveegd om te zeggen van, we gaan, er moet gewoon opnieuw naar gekeken worden. Er moet een zorgvuldig procedure zijn om hier een besluit over te nemen.
Ja, en het roept ook wel vragen op over de verhouding tussen het ministerie en de IGJ. De IGJ zou onafhankelijk moeten zijn, maar je ziet in de praktijk dat de IGJ naar de pijpen van het ministerie danst.
Dat is wel een uitspraak.
Ja, maar dat is heel, heel, heel slecht gewoon. De NZA heeft die impactanalyse is heel zorgvuldig en heel goed gedaan. Dus de NZA was wel onafhankelijk. En aanvankelijk was het NZA-besluit ook advies was klip en klaar. Je moet dit een waarschuwing aan het adres van aan de minister. Wees je ervan bewust, implicaties zijn groot. Je moet pas op de plaats maken en het onderdeel laten zijn van een grotere hervorming van het academische zorglandschap. En de minister die draaide dat om. Die zei van ja, die hervorming van het academische landschap, dat ga ik doen, maar ik begin hiermee. Dus ik hou daaraan vast. Toen zei hij dus dat hij het NZA-advies wel uitvoerde. Maar ja, dat was een soort woordenspel. Want als je dat advies leest en je kijkt naar wat hij doet, dan doet hij gewoon iets totaal anders. En dat was voor iedereen duidelijk. En mijn verbazing was ook groot dat de toenmalige NZA-voorzitter Marjan Kaljau in een overleg met de Tweede Kamer opeens die redenering van Kuipers volgde. En ook in een later interview wat ik met haar had, toen ik daar nog eens naar vroeg, van ja, als je dat leest, dan is dat toch gewoon iets totaal anders. Toen raakte ze ook geïrriteerd daarover. En ja, maar het is gewoon, ja, de rechter zegt dat nu ook van ja. En dat is ook wel fijn. Dat geeft wel vertrouwen dat in de onafhankelijke rechtspraak, wat dat betreft. En ook fijn dus dat als je veel stukken hebt geschreven daarover, dat je ziet van ik was niet gek.
Nee, je was zeker niet gek.
Nee.
En je hebt het nu over de voormalige baas van de NZA. Nou, er is nu ook een voormalige minister. Dat was ook wel een opmerkelijke timing, zijn vertrek.
Ja, dat was een opmerkelijke timing. Hij was één dag voordat de uitspraak kwam, wat die voor hem niet gunstig is uitgepakt, was die weg. En dat roept natuurlijk wel vragen op. Je hoort in het geruchtencircuit ook van dat het ministerie op de hoogte zou zijn geweest. Wat heel vreemd is. Wat, ja, hoe kan de uitvoerende macht nou op de hoogte zijn? Dus ja, ik weet niet hoeveel waarde je daar aan moet hechten. Maar
ja, laten we de geruchten dan ook in het geruchtencircuit houden.
Ja, de timing roept die vragen wel op natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk, hij kan ook gedacht hebben, ingeschat hebben van ja, dit gaat niet goed uitvallen. Dat kan beter op tijd weg zijn.
Ja, maar dat is natuurlijk ook, los van of hij de uitspraak eerder zou weten dan wij, en daaruit zijn conclusies zou hebben getrokken. Ook op het moment dat je die uitspraak nog niet hebt, weet je dat die uitspraak eraan zit te komen.
Ja.
En dan zou je zeggen, nou, die ene week dat ik dan lang moet blijven zitten om hierover rekenschap af te leggen aan de Kamer, aan de media, aan de zorg. Ja. Die pak ik er nog even bij.
Ja, ja, ja. Nou, we weten dus niet wat voor een overweging hij had gehad. Want het heeft met zijn nieuwe baan te maken, zei hij. En, ja, dus ja. Dus
nee, dat klopt. Alleen
dat gaan we nog horen. Wat,
we zijn inmiddels een paar dagen verder. En het is nu maandag. Nu we dit opnemen. We weten nog niet. Hij is nog niet ergens anders gepresenteerd.
Nee, nee. Ik ben erg benieuwd waar die gaat opduiken. En wat de reden dan was. Waarom daar zo geheimzinnig over gedaan wordt.
Zeker. Genoeg over Kuipers en over zijn vertrek. Bart, dit is een uitspraak over de kinderhartchirurgie. Wat je net zelf ook al zei, dat is eigenlijk maar een heel belangrijk, maar een heel klein onderdeel van de zorg. Maar welke implicaties heeft dit voor de andere concentraties van zorg? Want daar zijn we met z'n allen ook naar aan het kijken, op andere gebieden.
Ja, nou, dat is in ieder geval. Dus als je dat gaat doen, dan moeten die normen onderbouwd zijn. Je kunt niet zomaar met een natte vinger zeggen van daar doen ze het in Frankrijk hebben ze 80, in Amerika hebben ze 100, dan gaan wij 90 doen. Het moet onderbouwd zijn. Je moet dat heel goed onderbouwd doen. Dat is het eerste. En bij de uitvoering moet je dus ook heel goed kijken wat de gevolgen zijn. En je kunt als overheid, als je daar een belangrijke rol in hebt met besluiten, dan moet je dus ook naar de gevolgen kijken en daar ook wat mee doen.
Ja, het geeft mij in ieder geval ook wel de indruk dat een snel besluit over een concentratie is gewoon eigenlijk niet mogelijk. Het is gewoon een lange procedure. We zijn hier lang mee bezig. Er moet veel overlegd worden, veel gekeken worden naar ook bijkomende effecten. En eventjes denken dat je de concentratie van hoogcomplexe zorg in Nederland in een kabinetsperiode er even door kan drukken. Dat ziet er ook niet, zit er ook niet in.
Nee, nee, nee. En je moet ook voorstellen, zeker op het moment dat de afdelingen dichtgaan, dan heeft dat die gevolgen, die zijn gewoon groot. Dus daar moet je niet licht over doen.
Welke andere concentraties staan er eigenlijk op de agenda?
Nou, ik denk dat de andere hoogcomplexe, laag volume academische zorg er ook aan zit te komen. Ik ken de namen van die operaties ken ik niet, maar dat zit eraan te komen. En daarnaast, dus dan gaan de UMC's met elkaar kijken van welk specialisme je het beste waar kan concentreren. En daarnaast zit natuurlijk de oncologische zorg en de vaatchirurgie zit eraan komen. Maar die vallen niet onder de wet bijzondere medische verrichtingen.
Oké, dus omdat dat eigenlijk meer volume heeft, een groter onderdeel is.
Ja, maar de gevolgen zijn natuurlijk ook groter. Dus dat, ook daarvoor geldt dat de normen waarop je basis van hoeveel operaties je moet doen voor slokdarmkanker of zo, die moeten onderbouwd zijn. Dat geldt daar natuurlijk ook voor.
Zeker.
Er zit wel nog een stok boven de deur van als dit heel lang gaat duren, dan kan de politiek besluiten om die vormen, om die operaties ook onder de werking van de wet medische verrichtingen te laten vallen. Er is een motie over ingediend door Joba van den Berg nog. Ik weet niet of die het gehaald heeft, maar in ieder geval die ideeën die leven in de politiek wel. Dus dat is wel.
Ja, dat is nog niet weg.
Nee, het is dus niet zo dat de zorg nu kan denken van die rechtelijke uitspraak is er nu, we gaan achterover hangen, die concentratie die is van de baan. Nee, die is zeker niet van de baan.
Geeft dit nu ook meer voeding aan het idee dat we hier niet naar de individuele hoogcomplexe laagvolume zorg moeten gaan kijken, maar eigenlijk het hele speelveld daarvan in één keer in een soort masterplan moeten gaan bekijken? Wat moet op welke plek? Wie krijgt welk deel? Want we zijn nu op één verrichting. De kinderhartchirurgie zijn we al een paar jaar al ruzie aan het maken. Of we niet, maar de verschillende UMC's. Verhoudingen worden volledig verstoord. Terwijl je ook kan zeggen, hey, laten we het eventjes een stap achteruit doen met elkaar. En laten we eens even naar het hele plan gaan kijken. En wat kan het beste waar? En hoe komen we er met z'n allen, zowel de UMC's, maar ook de patiënten, er het beste uit?
Ja, als je het over de hoogcomplexe, laag volume academische zorg hebt, dan is zo'n masterplan wellicht het beste, ja. En ja, de NFU, hè, waarin de UMC's samenwerken, die hebben die opdracht kregen ook. Dus ja, ik vermoed wel dat dat de eerste stap is nu. Ja.
Gaan we nog even terug naar de kinderhartchirurgie?
Ja.
Hoe moeten we er nou mee verder?
Nou, de eerste vraag is natuurlijk of het ministerie in beroep gaat. Volgens mijn inschatting is dat daar de uitspraak niet zoveel aanknopingspunten geeft. Omdat op die punten waar de rechter zegt dat heeft hij niet goed gedaan. Ja, dat kunnen ze niet zomaar anders gaan doen. Met die volumenormen, het negeren van het NZA-advies en de haalbaarheid. Dan moet je wel... Ja, dan moet je het bijna opnieuw gaan doen eigenlijk. En bovendien zit er die winst voor het ministerie in... dat ze bevestigd hebben gezien dat de minister heel veel beleidsvrijheid heeft. Het is wel zo dat dit laat natuurlijk wel zijn sporen na. Hè? Met name tussen de samenwerkende professionals. Dat is een ravage eigenlijk. Dus ik denk nu dat iedereen even op adem moet komen. Maar wel gaat... ook na gaan denken van, ja, en hoe moeten we verder nu? Het is niet zo dat we terug bij af zijn eigenlijk, hè? Want, Cahal en Utrecht hebben afgelopen najaar het initiatief genomen om heel intensief te gaan samenwerken. En ik was vorige week vrijdag bij Hans van Goudhoever. Hij is de baas van het Amsterdam UMC... dat is de grootste zorginstelling van Nederland. En hij zei van, we moeten eigenlijk stoppen met het sluiten van afdelingen. Dat is wel een vergaande uitspraak. En dat is een geluid wat ik ook meer heb opgevangen. Zolang dat boven de markt blijft hangen, dat een afdeling kan sluiten, dan blijft iedereen in zijn loopgraaf zitten eigenlijk.
Hoe zie je dan deze uitspraak... als je kijkt naar het idee van we gaan concentreren. Want dat staat eigenlijk haaks op elkaar, zou je zeggen.
Ja, ja, dat dacht ik aanvankelijk ook. Maar als je dan om een toelichting vraagt... want ik zei ook van ja, maar de afspraak was toch... je moet het gaan concentreren. Zeg maar, ze hebben dus... Cahal en Utrecht hebben een alternatief plan. Hij zei, je moet heel specifiek kijken... voor welke patiëntengroepen die concentratie nu baat heeft... En dan kun je dus gaan kijken, van dan kun je twee dingen doen. Dat je afspraken gaat maken van bepaalde operaties, die doen we in Utrecht. Andere operaties doen we in Leiden. Of je kunt zeggen van dat type operaties doet altijd dat team. En dan reist dat team. En als die manier, hij kon zich voorstellen dat ook Groningen zich daarbij aansluit. Ja, dan kun je dus concentreren. Zonder dat je afdelingen sluit.
Eigenlijk een hele nieuwe kijk op de zaak. We laten de professionals rondreizen in plaats van de patiënten.
Ja, hij zegt dus eigenlijk dat dit hele aansluit bij het advies dat de NZA heeft gegeven. Die adviseert namelijk als eerste stap, laat de UMC's in clusters gaan samenwerken. En dat is wat je ziet gebeuren nu. Dat Cahal en Utrecht en dan... misschien Groningen daarbij, dat is één cluster. En dan heb je nog Rotterdam.
Weet Groningen ervan trouwens?
Dat weet ik niet, maar ik denk dat ze wel onderling elkaar bellen. En,
anders na het luisteren van deze podcast sowieso.
Ja, ja. Maar ik denk dat ze onderling wel contact hebben daarover.
Ongetwijfeld.
Dus ik vermoed... Maar wat hier wel aan opvalt is dat de aparte positie van het Erasmus MC. Want dat is namelijk van de vier, of van de betrokken UMC's, is dat de enige die niet een existentiële crisis heeft doorgemaakt. Die andere UMC's hebben ofwel bij het besluit van Hugo de Jonge of bij het besluit van Kuipers te horen gekregen, u gaat dicht, u gaat sluiten. En dat heeft natuurlijk een enorme impact. Het Erasmus MC heeft eigenlijk, hoorde het bij het ministerie en de IGJ. En je ziet ook in de beantwoording van de Kamervragen dat daar gebruik is gemaakt van expertise die in het Erasmus MC was. Dus Erasmus MC behoort tot het kamp van de verliezers eigenlijk. En je, voor zover je in dat soort termen moet spreken overigens, maar je ziet ook, je proeft dat er met name in Leiden, maar ook wel in Utrecht, dat er een soort boosheid is ten opzichte van Rotterdam. En dat als je voor de lange termijn kan dat niet blijven bestaan. Want ook Rotterdam, voor de lange termijn moet je misschien toch naar een soort één virtueel centrum gaan, waarin ze ook één operatielijst hebben. Dus dat ze gewoon die operaties verdelen met elkaar. Zoals de kinderchirurgie doet. De kinderchirurgen die doen dat ook. Dat is notabene door het ministerie zelf naar voren gebracht als een goed voorbeeld. De aantallen zijn daar kleiner dan bij de kinderhartchirurgie. En dat gebeurt op 5 locaties.
Nou, volgens mij zijn hier allemaal weer nieuwe ingangen, nieuwe ideeën. Het klinkt bijna alsof we er in beleidsmakend Nederland ons er te veel mee bemoeien.
Ja, nou ja, wat van dynamiek hier ontstaan is. Er speelden belangen een rol. Het was een soort machtsspel, dit. En het is goed dat er dan een rechter is die op de rem kan trappen en partijen weer op hun plaats kan zetten.
Bart, hoeveel podcast gaan we hier nog over opnemen? Hoe lang blijven we hier nog over praten, over de kinderhartchirurgie, denk je?
Ik denk dat we er nog wel eentje kunnen opnemen. Ja, het moet toch tot een goed einde komen op een gegeven moment. En dat is, daar praten we nu over. Welke kant kan het op?
Nou, de komende maanden nog weer nieuwe ontwikkelingen ongetwijfeld. Kijken wat het ministerie gaat doen. Kijken hoe de verhoudingen tussen de UMC's zijn. En natuurlijk ook kijken hoe de professionals zich tot elkaar blijven verhouden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen we weer terug.
We blijven het volgen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde Simon Boersma in gesprek met Bart Kiers. De montage is verzorgd door Victor Bontje. De muziek is gemaakt door Bond 5. Wilt u vaker luisteren? Dan is het handig om u te abonneren op deze podcast. Tot slot zeg ik heel hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende Voorzorg.